Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars via de kerkradio en de luisteraars via de Stilok. Welkom in deze dienst waarin dominee Klomp ons zal voorgaan. De schriftlezing is gekozen uit Matteüs 18, vers 21 tot en met 35. En dit is naar aanleiding van de prediking uit de Heidelberger Catechismus zondag 51. De collectes zijn voor de slotzang. Beide collectes zijn voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen. Gezang 9, dat is de morgenzang, vers 1 en vers 7. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 86, de versen 1 en 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, de verzen 1 en 3. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. En zingen aansluitend uit Psalm 103 vers 6. Zo hoog zijn troon ook moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103 vers 6 na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen het woord van de Heere zoals aangekondigd uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 18, de versen 21 tot en met 35. En dit schriftgedeelte is gekozen omdat de bede uit het Onze Vader wordt behandeld: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En de Heere Jezus die geeft in deze gelijkenis die hij vertelt daarvan een treffend voorbeeld. Dus de schriftlezing Matteüs 18, vanaf vers 21 tot en met vers 35. Toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei: Heere, hoeveel keer zal ik mijn broeder die tegen mij zondigen en ik hem vergeven, tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal zevenmaal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. En toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Amen. Bidden we eerst de Heere om zijn leiding door zijn geest bij de opening van zijn woord. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere, wat hebben wij dat ook vanmiddag nodig, de leiding van uw Heilige Geest. Die geest die dat woord van u uit uw hart en mond gedragen heeft en vastgelegd heeft in de Bijbel. Met de bedoeling dat diezelfde geest, de geest van de Vader en van de Zoon, dat ook wil dragen en inleiden in ons hart en in ons leven. Wat hebben wij dat nodig, Heere? Van nature is er geen antenne voor dat woord van u. Maar uw Heilige Geest wil maken dat er plaats voor komt. En dat het verstaan wordt. En dat het geloofd en doorleefd gaat worden. En ook gedaan wordt. Zoals we uit de gelijkenis die u, Heere Jezus, verteld hebt, mogen opmaken. Daarvoor bidden we, Heere, om die leiding van uw Geest die ons hart opent voor u. En die het geheim van zalig worden openlegt voor ons hart en leven. Wilt u dat bij al uw volk en kinderen doen die mogen staan in de gemeenschap met u. Maar wil de kring ook breder trekken, Heere, want in de veelheid van onderdanen is toch de heerlijkheid van de koning. En we bidden hartelijk van u dat als wij daar nog buiten staan, dat wij dat zullen ontdekken. En dat het wonder mag gebeuren dat u ons erbij betrekt in de weg van geloof en wedergeboorte. En wilt u dan ook in de opening van uw woord voedsel geven vanaf de preekstoel, zodat we in de oefening van het geloof dat tot ons mogen nemen, zodat er ook een groeien zal zijn in de omgang met u de Heere en in de verhouding naar de naaste die u op onze weg plaatst. Wij zijn dankbaar dat u de kring ook wijder trekt in die zin dat velen in Veenendaal en omgeving via de Stilok mee mogen luisteren naar deze eredienst op de nieuwjaarsdag, de middagdienst vanuit de Pnielkerk. We zijn u dankbaar voor het werk van de Stilok, heren, vrijwilligers die zich altijd maar inzetten om het woord van u op vele toonaarden te brengen in de huizen van de mensen. En op zondag ook bijzonder de verkondiging van uw woord. We danken u daarvoor. En we vertrouwen dat u uw werk ermee zult doen. En het is ook een zegen voor mensen die de gang naar uw huis niet kunnen maken, dat ze thuis mee kunnen luisteren. We denken ook aan hen die misschien vervreemd geraakt zijn van de kerk, door wat voor omstandigheden ook. Maar die toevalligerwijs tussen aanhalingstekens toch onder de bediening van uw eigen spreken komen. Wat is dat rijk, heren? Dat we toch horen dat God leeft en dat God bestaat en dat de Heere spreekt en dat u ook wilt spreken in de concrete situatie van ons eigen hart en leven. Trek ons dan ook door dat spreken, want dat doet de Heilige Geest. Die vindt ons niet alleen, maar die trekt ons ook uit de duisternis naar het licht dat u bent. En dan wilt u zondaren maken tot uw kinderen. Heere, wil het ook heerlijk waarmaken voor ons persoonlijk. Wij denken aan allen die verdriet kennen op een nieuwjaarsdag, omdat het nieuwe jaar toch niet zo nieuw is als het woord laat denken. Dat onszelf en onze zorgen, onze zonden, onze tekorten hebben meegenomen. Maar we mogen toch ook zeggen, Heere, dat u de God van zegeningen blijft, uw zondaarstrouw, de Vader van de Heere Jezus Christus, die zondaren zalig wil maken. En dat u met zoveel weldaden ook dezelfde blijft in het nieuwe jaar dat we ingegaan zijn. En daar willen we u ook hartelijk voor erkennen. Dat we daar ook van mogen genieten, Heere, om u daarvoor de eer te geven. We denken aan alle die noodzakelijke zondagsarbeid moeten doen op deze nieuwjaarsdag. Wat een zegen als mensen ook vanuit de barmhartigheid van u oog mogen hebben voor de nood van de naaste. En daarin willen voorzien, in meekomen. We dragen ook de luisteraars thuis aan u op, die de gang naar de kerk niet meer kunnen maken. Wilt u ze thuis ook opzoeken en vinden in hun situatie en ook leiden en verzorgen. Gedenk ons hier samen in de kerk, Heere, en uw kerk rond heel de wereld, ook de christenen in Israël en de Arabische wereld die het vaak niet gemakkelijk hebben, dragen we hartelijk aan u op. Geef moed en kracht uit de omgang met u en laat ze, als evangeliseren daar niet mogelijk is, toch in hun levenswandel mogen laten zien hoe goed het is God te kennen en de Heere te dienen en hoe aanstekelijk dat kan werken ook naar andere mensen toe. Fijn dat de jongeren er zijn en dat de kinderen er zijn. Zegen ons jong en oud op de preekstoel, op de orgelbank, de koster. Gedenk ons alle, Heren, en laat u merken vanuit uw hoge zetel dat u van ons af weet. Want door uw woord en geest wilt ge ook heel dichtbij komen. Bekeer ons als we u nog niet kennen en versterk het genadewerk dat uw kinderen mogen meedragen. Dat bidden we uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 51, de versen 5, 7 en 10. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Psalm 51, de versen 5, 7 en 10 ter inleiding op de prediking. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 85, vers 1. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van al hun zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, o dierbare borg. Psalm 85, vers 1, straks na het amen. En we zijn toegekomen in de catechismus aan zondag 51. En die wil ik graag vooraf met u lezen. Zondag 51 uit de catechismus. De vraag luidt: welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, omwille van het bloed van Christus niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons gehele voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, en ik zeg er vanmiddag ook bij, luisteraars in de wijde omgeving, is dat nou wel een zondagsafdeling voor de nieuwjaarsdag? Moeten we het nu echt gaan hebben over schuld? Schuld. Is dat wel feestelijk genoeg? Past dat wel bij het begin van zo'n nieuw jaar, waarvan je in het begin nog denkt, alles zal wel nieuw en goed en beter worden vergeleken bij het vorige jaar? En toch, laten we het maar staan en willen we er ook eerbiedig naar luisteren wat het woord daarover zegt. En dieper nog, hopelijk mag u in die geloofsbelijdenis ook meekomen. Want schuldvergiffenis, als je dat mag kennen, dan wordt het eigenlijk pas echt een nieuw jaar. Want die schuld, dat zit tussen God en de mens in. Maar als je die kwijt mag raken op een goede manier, dan wordt het eigenlijk nieuwjaarsdag. En een nieuwjaarsdag waarop geen eindejaarsdag ooit meer volgt. Dus ik denk dat het heel geschikt is ook voor een nieuwjaarsdag. En het moet nog een stapje dieper, want het gaat in de schuldvergeving er maar niet om dat je dan niet naar de hel hoeft, maar dat je in de hemel komt. Het gaat in de schuldvergeving erom dat je een nieuw leven van de Heere krijgt. En daarom is het ook een dubbele bede. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hen die aan ons iets schuldig zijn. Dat is dus de binnenkant van de schuldvergeving en de buitenkant. Het hele leven. Dus dat past eigenlijk heel goed bij een nieuwjaarsdag. Misschien hebt u veel wensen voor het nieuwe jaar, veel voornemens om anders te gaan leven en beter te gaan leven, ook in de geestelijke zin van het woord. Nou, dan bent u precies op de plek, want de Heere Jezus geeft dat onderwijs in die schuldvergeving. Dat gaat om een nieuw leven, een bruidsleven, dat verbonden is aan de bruidegom zelf. De enige voorwaarde is, dat is de enge poort, dat is de smalle weg. De enige manier om dat te ontvangen is de vervulling van dat gebed dat de Heere Jezus hier legt op de lippen van zijn kinderen, van zijn discipelen en van al zijn volk en kinderen. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus toch maar in deze middagdienst zondag 51 uit de catechismus. En daarin gaat het om de diepe waarheid van Gods woord. Als ik erboven schrijf, het gebed om schuldvergeving. Drie gedachten. Ten eerste, gebeden door een arme zondaar. Ten tweede, verhoord door de rijke Christus. En ten derde, beoefend door een dankbare christen. Ik herhaal. Het gebed om schuldvergeving. Gebeden door een arme zondaar. Ten tweede, verhoord door de rijke Christus. En ten derde, beoefend door een dankbare christen. Als u meegelezen hebt in de belijdenis, de echo dus uit het woord die door de kinderen van God heen gegaan is, door de gelovigen heen gegaan is. Als u nou meegelezen hebt uit de catechismus, dan vindt u dat misschien toch ook wel een beetje moeilijk dat er dan staat. Wat betekent dat nou? Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden niet toerekenen. Nota bene. We zijn hier in het stuk van de dankbaarheid. En dan staat er zo'n zwaar geladen term die ook in het eerste punt van de preek terugkomt. Arme zondaren. Maar is dat eigenlijk wel goed? Past dat wel in de dankbaarheid? Want dan moet je toch vooral spreken over de rijke Christus. En de dankbaarheid aan God de Vader, zeker dat laatste is ook waar. Maar dat kun je nou alleen maar doen als je daar ook iets van kent, wat hier staat op grond van de Bijbel. Dat je in jezelf een arme zondaar bent en je blijft het dus blijkens de Bijbel ook. Ook na ontvangen genade, want hier spreekt wel het geloof. Ja, u moet de belijdenis hier in zondag 51 op grond van het woord nooit losmaken van zondag 1 uit de catechismus. Dat prachtige, troostvolle antwoord op de vraag, wat is nou je enige troost, zowel in het leven als in het sterven? Dan mag daar de kerk, de levend gemaakte kerk, zeggen dat mijn enige troost is dat ik niet meer van mezelf ben naar lichaam en ziel, maar dat ik door genade geworden ben van de Heer Jezus Christus en een kind van de Vader en geleid wordt door de Heilige Geest. Kijk, en als dat zo is, als dat het geheim van je leven is, dan wordt pas zonde zonde. En dan wordt pas genade genade. Dat illustreert de Heer Jezus ook zo bijzonder in die gelijkenis. Kijk, Petrus, die vraagt aan de Heer Jezus wat hij nou zijn broeder moet vergeven, hoe vaak. En hij zegt 7 maal, en 7 maal, dat is toch een prachtig getal, dat is het getal van de volheid, dat is een heilig getal. Hè? Maar oh, pas op. Want als je gaat tellen als het om vergeving gaat, dan ben je zo uitgeteld. En de Heer Jezus antwoordt dan ook, nee, niet maar 7 maal, maar 70 maal 7 maal, dat is 490. Dan moet je opnieuw niet gaan tellen, want vergeving en genade, dat is geen rekensom. Nee, de Heer Jezus die accentueert dat het om een leven gaat. En een leven waarin dat werkelijkheid wordt, dat je vergeving van schuld nodig hebt, mensen, dat is alleen als je vanuit zondag 1, vanuit dat geloof, de Heere mag volgen. Zoals die man die het vergeven krijgt door zijn Heer. Hè? Waar hij alleen maar smeekt op de barmhartigheid van zijn Heer. Bij wie hij zo in de schuld stond dat hij het voor altijd kon vergeten. Maar hij doet een appel op die Heer, op zijn barmhartigheid. En dan breekt er wat in die Heer. En dan breekt er ook wat in die man die zo onder de schuld zat. Dus je leert alleen maar, als je de liefde van God kent, je schuld kennen, als dat je God op het hart hebt getrapt. En dan moet je die schuld ook kwijt. Die verloren zoon, toen hij van huis was weggevlucht. Hij wilde niks meer met zijn vader te maken hebben. Hij wilde niks meer met de kerk te maken hebben. Hij wilde niks meer met het woord te maken hebben. En toen hij aan lager wal raakte, toen wist hij best wel dat zijn vader nog bestond. En waar hij woonde en dat hij leefde. Maar hij probeerde in zijn eigen ellende te voorzien. En Petrus heeft daar ook iets van. Als hij aan Jezus vraagt, als ik nou 7 maal vergeef, dan is dat toch zeker wel goed. Pas als die verloren zoon zich de liefde van zijn vader, waar hij tegen gezondigd had, voorstelt. Dan zegt hij bij zichzelf, en we mogen meeluisteren. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw kind te zijn. Maak me maar een van uw knechten. En je kunt zien dat bij die verloren zoon dat het ook echt is. Want dan staat er vervolgens, hij stond op en hij ging naar zijn vader. Met die schuldbelijdenis. Dus als je vanuit zondag 1 de rijkdom van Gods liefde en ontferming hebt leren kennen, waar je niet aan voldoet. Nou, dan worden je zonden niet maar foutjes bedankt. En ja, ik heb ook nog wel goede dingen. In het algemene klassement kun je wel een wedstrijd verliezen en toch nog behoorlijk hoog op de lijst komen te staan. Nee, maar dan wordt schuld, schuld en zonde, zonde. Dan word je een arme zondaar. En dan leer je dit bidden, wat de Heer Jezus nou op de lippen van zijn jongeren legt. En wat de Heer Jezus door de Heilige Geest aan al zijn kinderen leert. Vergeef ons onze schulden. Wil ons arme zondaren. Al onze misdaden en ook de boosheid die ons nog altijd aanhangt. Niet toerekenen. Dat gaat heel diep, gemeente. Dat gaat heel diep. Misdaden. Het is natuurlijk geen Bijbel, de catechismus is een belijdenisgeschrift, maar misdaad betekent dat je heel moedwillig dingen gedaan hebt die God verbiedt. Dat leer je. En dat is eigenlijk het DNA, ook als je kind van God mag zijn, dat blijft het DNA van je bestaan op aarde. En daarom staat het in het stuk van de dankbaarheid, zo Bijbels wil ons arme zondaar, dat blijven we in onszelf. Dat wordt heel persoonlijk geleerd, hè? Je moet persoonlijk leren bidden. Maar dat geldt nou voor allen die de liefde van God hebben mogen proeven in hun leven. Die de Vader hebben lief gekregen, zoals die verloren zoon, al ging het ook door een diepe dip heen. Hij kwam weer terug en dat lag niet aan die zoon, dat lag aan de vasthoudendheid van zijn vader. En we blijven arme zondaar. En als wij op onze strepen zouden blijven staan, dan zouden onze misdaden en de boosheid die ons altijd blijft aanhangen, toegerekend moeten worden. Maar nu is er een uitweg. Want de Heere Jezus leert het niet voor niks bidden. Je mag een appel doen op de barmhartigheid van die God. Die van ons af zou kunnen, mensen. Want dat zijn onze misdaden en onze overtredingen die dan doorleefd worden. Maar die niet af kan van dat volle werk van de Heere Jezus Christus. Dat hier ook zo heerlijk genoemd wordt in deze zondagsafdeling. En dan is God zo rechtvaardig dat hij zijn toorn eerder bezoekt aan zijn één geliefde zoon dan dat hij zijn kinderen eeuwig naar de rampzaligheid zou moeten verwijzen. Daarom legt de Heer Jezus dat gebed op de lippen van zijn kinderen. In het hart van zijn volk. Omdat hij weet dat het bij God zo is. En hij, als hij de gelijkenis vertelt in Matthäus 18, dan staat hij nog voor het kruis. Wij staan daarachter. Maar dat hij weet dat hij, Christus, de toorn van God zal ondergaan. Dat hij naar de hel zal gaan in de plaats van al Gods kinderen. Dat hij de schuld verzoent met niets anders dan zijn kostbaar levensbloed. En dat God zo rechtvaardig is dat hij daar amen op zegt. Dat hij dat accepteert en kinderen, arme zondaren maakt tot zijn kinderen, tot zijn bruids. gemeente. Dat is het eerste. Het gebed om schuldvergeving, gebeden door een arme zondaar. In de tweede plaats verhoord door de rijke Christus. Staat er zo, dat vind ik altijd het bijzondere van de catechismus, gemeente. Kort en kernachtig wordt een heel diepe waarheid in een paar zinnen neergezet. En als je er zelf ook uit mag leven, nietwaar, dan is het een loflied eigenlijk. En hier ook. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden, ook de boosheid die ons altijd aanhangt, ter wille van het bloed van Christus niet toerekenen. Eigenlijk, cryptischer kan het niet. Hoewel ik hoop dat het voor u duidelijk is. Toerekenen. Het woord zegt ook dat ook al mag je een kind van God zijn, wel gelukzalig. Als u het weet van uzelf, als u durft te zeggen, maar ook als u schuchter bent. Misschien helemaal achteraan bij de scharen die zalig wordt, maar toch ook bij. U durft zichzelf er haast niet bij te rekenen, maar u wordt er door de Heilige Geest bijgezet, bijgetrokken. Ook in de bruidskleding die de Heere aandoet voor al zijn kinderen richting de bruiloftzaal van de toekomst. Maar die bruidskleding, om in het beeld te blijven, daar zitten ook wel vlekken op van overblijvende boosheid, zegt de catechismusafdeling. Ja. De misdaden, die rekent de Heere niet toe, maar de boosheid die ons altijd aanhangt. Het wordt dus voor Gods liefste kind nooit perfect, totdat die Christus ons aflost en we in het licht bij zijn troon mogen komen. Of de Heere Jezus terugkomt op de aarde en dan een nieuwe aarde en een nieuwe hemel sticht waarop gerechtigheid woont. Maar in die tussentijd, hij is koning, hij is Heere, hij leeft, hij geeft, hij leidt, hij wijdt. En dan rekent hij in de kracht van zijn volle offer die misdaden niet toe. Ze zijn er dus wel. Hij rekent ze niet toe. En als ze vergeven zijn, dan komt hij er ook nooit meer op terug. Bijzonder. De rijke Christus. Die arme zondaar. Nou, dat is een zwart woord, hè, hier. Maar nou, die rijke Christus. En weet u, als die twee nou bij elkaar komen, en daar is de Heilige Geest op uit, dan wint de rijkdom van Christus het van de armoede van de zondaar. Bijzonder, hè? Ik zeg het nog een keer. Dan wint de rijkdom van Christus het van de armoede van de zondaar. En waarom laten we dat woord dan toch staan, ook in het stuk van de dankbaarheid? Mensen, dat DNA, dat bedoelt die boosheid hier, dat DNA dat we van de eerste Adam nog overhouden, dat wil altijd ook weer eigen wegen gaan, nietwaar? Dus die twee moet je heel dicht bij elkaar houden. Die arme zondaar en die rijke Christus. En hoe dichter ze nou bij elkaar komen, des te meer zie je van de rijkdom van Christus. En des te minder ervaar je van de armoede in jezelf. Ik haal nog even dat beeld aan van die verloren zoon. Die repeteert een schuldbelijdenis. Ik heb hem net genoemd. Prachtige schuldbelijdenis is dat. Nou kun je daar ook over redeneren, die waar een schuldbelijdenis. Dat doet eigenlijk die man die, als die dan vergeving gekregen heeft van zijn koning, en hij ziet een collega slaaf lopen en hij krijgt nog een tientje van die man, die grijpt hem bij de keel en die zegt tegen die man: en betaal je, en direct, en zo niet, dan pak ik je. Kijk, dat is geen kenmerk van het ware. Die gaat erover redeneren. Maar die verloren zoon, die heeft zijn schuldbelijdenis gerepeteerd. Hij staat op, hij vlucht naar zijn vader toe. En dan weet ik niet of u het weet hoe dat in Lucas 15 staat. Maar wie ziet wie nou het eerst? Dat is niet die verloren zoon, dat hij die vader het eerst ziet. Het is net andersom. Die vader ziet de verloren zoon het eerst. Nou, dat is nou precies de rechtvaardigheid van God. Al zien wij God niet, hè, en dat heeft te maken met onze val en onze ongehoorzaamheid. God wacht op zondaren. Hij staat op de uitkijk. Dat mag de Heer Jezus ook zo heerlijk in die gelijkenis in een beeld neerzetten, zodat iedereen het begrijpt. En dan komt die verloren zoon naar die vader die hem het eerste zag. En kan die dan de schuldbelijdenis eerst? Nee, hij doet niet eerst de schuldbelijdenis. Die vader die valt die verloren zoon om de hals en die kust die jongen waar hij maar kussen kan. En pas dan komt de schuldbelijdenis. Nou, dat is nou precies. Een arme zondaar, dat is geen voorwaarde. Dat is de weg waarin het gaat. Het geheim van de ontmoeting. Dat is de zondaarsliefde van God. En het volle werk van de Heere Jezus. Daarom vertelt Christus die gelijkenis van de verloren zoon ook. Veel mensen die wilden geen zondaar voor God worden. Die wilden Jezus wel als een soort goochelaar. Die de maag vervulde, die wonderen deed, die grapjes maakte. Maar die hadden geen behoefte aan vergeving van hun zonde. Dat zijn geen bruiloftskinderen. Dat blijven zondaren, al zijn het kerkmensen, die eeuwig omkomen. Maar als nou die rijke Christus die arme zondaar bedekt in de vergeving van de zonde, niet toegerekend, hij rekent ze zichzelf toe, dan mogen zij vrij uitgaan. Mensen, dat zijn de bruidskinderen. Dat zijn de mensen die de zwarte pluimen uitgetrokken krijgen van die arme zondaar, al blijven ze het in hun beleving soms wel. En die, de witgewassen gewaarden in het bloed van de Heere Jezus, zegt de Openbaring, aankrijgen om in de feeststoet als pelgrims mee te gaan, zijn toekomst tegemoet. Prachtig. Het wordt feest voor die verloren zoon. En de vader is blij en de jongen is verwonderd. De rijke Christus. Er valt dus een scheiding op dit punt. Hè? Of je nou zondaar wordt voor God. En zo de kracht van Christus bloed nodig krijgt. Zalig als u dat mag weten. Je kunt het ook weten als je 18 jaar bent, jongens, meisjes. De Heere wil dat ook heel jong in je leven werken. En als dat echt zo is in je leven, hè, dat de kracht van het bloed van Christus in je hart valt, dan weet je het ook. Natuurlijk, natuurlijk blijf je ook nog zonde doen. Maar daar heb je dan ook verdriet over. Maar als de vergeving door Christus bloed in je hart valt, dan kun je dat ook weten. Dat de Heere zich naar je heeft overgebogen. Dat de Vader je gevonden heeft. Dat Christus je gekocht heeft. En dat de Heilige Geest je verzegelt in de verlossing van die rijke Christus. Hij rekent het je niet toe. Hij scheldt het je kwijt. Daar word je een ander mens van. Dan wordt het nieuwjaarsdag. Dan ligt de toekomst open. Niet omdat jij dan wel eigen wegen kan gaan en dat je denkt, nou, dan zoeken we het verder zelf wel uit. Nee, de Heere Jezus blijft overste leidsman en voleinder van het geloof. Hij is de voortrekker. Hij is ook de overwinnaar al. Hij is al boven. Maar hij vergeet de zijne niet. Hij trekt ze. Hij vernieuwt ze. Hij verzoent ze. Hij verzegelt ze. Door zijn wonderbare werk van zijn kostbaar bloed. Door de Heilige Geest. Het gebed om schuldvergeving. Dat wordt geleerd op de knieën. Dat wordt geleerd bij de Heer Jezus. Dat wordt gebeden in een persoonlijke omgang met de Heere. En dat wordt verkregen tot een verwondering van dat nou mogelijk is voor zo een als ik ben. En daarom is het heel goed dat het onze Vader in het stuk van de dankbaarheid wordt uitgelegd. Het feit dus dat God spreekt, nietwaar, en dat je tegen de Heere ook mag zeggen wat er op je hart ligt. Daar kun je ook al fout in gaan. Dat er een open contact is. Wat het gebed nog is. Dat hoort in het stuk van de dankbaarheid. Dat wonder. Dat er iemand met je begaan is. En dat op kosten van zijn eigen zoon en diens volle werk. Het gebed om schuldvergeving, gebeden door een arme zondaar, verhoord door niemand anders dan de rijke Christus zelf. Nou, als je die overtuiging in je hart hebt, mag u er amen op zeggen, dan heb je de Heere zo lief. En dan heb je de Heere zo nodig. En dan ga je in dat volle werk van de Heere Jezus al die schatten en gaven zien die er zijn. En dan moeten we eerlijk tegen elkaar zeggen vanmiddag, gemeente, dat wij beneden de stand leven. Dat we beneden de stand leven. Want er is een wereld te winnen, dat is niet een goed beeld. Maar er is een zee van barmhartigheid te kennen. In dat volle offer van die lieve borg. Die zaligmaker van zondaren. En het feit dat Openbaring daar zo mooi over spreekt. Van die witte klederen. En dan staat erbij, de gerechtigheid, dat zijn ook de werken van het nieuwe leven. Is een teken. Dat het dus een heel goede tekst is voor een nieuwjaarsdag. Want als dat gebeurt, die vergeving waarvan deze bede spreekt, dan ben je een ander mens. Dan ben je een mens van God. Dan leef je voor de Heere. Al sta je ook midden in de tijd. En dan het derde nog. Het gebed om schuldvergeving. Gebeden door een arme zondaar. Verhoord door de rijke Christus. En beoefend door een dankbare Christen. Ja. Er is een vraag gesteld. Dank je voor de vraag. Ik dacht dat er een jongere was die de vraag stelde. Ik ben net vergeten het eerste punt. Het eerste vraag was dan van wie is nou eerst als het gaat om schuldvergeving. Moet je eerst je schuld kennen en dan naar God toe? Of leert God je schuld kennen? Mooie vraag. Ja, je moet het niet te veel uit elkaar halen. Maar ik denk wel dat God altijd de eerste is die je moet ontdekken aan je schuld. Kijk naar die verloren zoon. Toen had ik het moeten zeggen, ben ik vergeten. Daarom zeg ik het nu maar even. Kijk naar die verloren zoon. Die vader werkt uiteindelijk zijn belijdenis in zijn hart. God is altijd de eerste. Want van nature leren we onze schuld niet kennen. Maar er zit ook altijd die andere kant van de verantwoordelijkheid aan. Hè? De antwoord. Dat je dan ook in beweging komt en naar de Heere toevlucht. Dat is een kenmerk van het echte werk. Dat die verloren zoon ook terugvlucht naar zijn vader. En dan meemaakt wat ik net gezegd heb in het eerste punt. Ja, God is altijd de eerste. Maar God is ook de laatste. Want om Christus wil vergeeft hij ook de diepste schuld. En dan, dat wordt dan beoefend door een dankbare Christen. De vraag van de jongeren was, maken wij daar wel niet ons van af? Heel gemakkelijk. En ik weet niet of hij of zij, ik weet niet wie het was, gaat anoniem. Maar bedankt voor de vragen. Of die dat nou vroeg om voor zichzelf, dat maakt ook niet uit. Het is goed. Maken we ons daar wel niet wat te makkelijk van af? Praten we onszelf vaak niet goed? Ik denk dat dat wel een beetje de geest van de tijd is en steeds meer wordt. Ik ga vrij uit en de ander die moet maar. Misschien was het in de tijd van de Heer Jezus ook al wel zo. Daarom vertelt de Heer Jezus ook die diepe gelijkenis. Op een vraag van Petrus nota bene. Nou, die kon er ook wat van. Maar dat de Heer Jezus dan, je hoort eigenlijk in die gelijkenis, dat blijft een gelijkenis uiteraard, maar het is wel de Bijbel. Je hoort bij de Heer Jezus, als die ene slaaf die zoveel vrijspraak kreeg, dat hij die collega bij de keel grijpt. Verontwaardiging bij de Heere Jezus, verontwaardiging. En dan zet de Heere Jezus een vraagteken achter die schuldvergiffenis van die man. Want anders zou hij zijn slaaf nooit bij de keel gegrepen hebben en gezegd hebben, en betaal jij dat tientje en direct en zo niet, ik smijt je zo in de gevangenis. Dus schuldsanering als een testcase. Zo zou ik het willen samenvatten in het derde punt. Schuldsanering als een testcase. Hoe staat het er? Hoe staat het er in het antwoord? Wil om terwille van het bloed van Christus ons de misdaden niet toerekenen, zoals wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons gehele voornemen is onze naaste van harte te vergeven. En ik zeg weer, gemeente, wat is dat kernachtig en kort geformuleerd op grond van de Bijbel. De schuldsanering als testcase. En ook dan naar de naaste toe dus. Hè. Maar eerst naar de Here toe. Dat is het eerste van het antwoord. En dan ook naar de naaste toe. Zoals wij vergeven die ons wat schuldig zijn. Als je zelf schuldenaar voor God geworden bent. En als je zelf van de hemelse diaconie, van het gegeven van de genade hebt leren leven. Dan wordt het naar anderen toe, komt er gewoon in een heel ander licht te staan. Dat is van een heel andere orde, al kan het heel pijn doen wat mensen je kunnen aandoen, nietwaar? Dat kan het heel pijn doen. Maar dat wordt van een heel andere orde dan wat je zelf besproken hebt met God de Vader om Jezus wil door de Heilige Geest. En als je dan van die, alleen maar door alleen maar een appel te doen op de barmhartigheid van de Here tegen wie je gezondigd hebt. Je kan verder niks aandragen. En dat die barmhartigheid van de Here om Christus wil de doorslag heeft gegeven, dat God je vergeeft, je misdaden kwijtscheldt en ze zelfs werpt in de zee van eeuwige vergetelheid, zodat hij er nooit meer op terugkomt. En wij zouden dan nog meesters zijn, ik zeg het expres zo, maar ik bedoel het negatief, in het vastprikken van onze naaste op iets wat hij of zij misdaan heeft. Misschien wel helemaal terecht. Maar dat er ook helemaal geen bereidheid is om te vergeven, dan moeten we ons eerlijk afvragen. Is dat nou een testcase van het ware of niet? Ken ik het ware of sta ik er nog buiten en ben ik er zelfs tegen? En zet ik mijn hakken in het zand? Gemeente, de Heere Jezus die laat zien dat het om een eenheid gaat. Van binnenuit naar buiten toe. En dan herinner ik weer aan zondag 1 van de catechismus. Dat ik met ziel en lichaam niet meer van mezelf ben. Als ik van mezelf ben, dan heb ik haat naar mijn naaste, want dat is de diepte van de val. Maar als ik van hem ben, die mijn schuld vergeven heeft en me verder leidt, dan komt de naaste op een plek te staan dat, als het voor mij kan, dan kan het voor jou ook. En als er tussen ons iets zou zijn, dan moeten we dat uit de weg ruimen. En dat kan best wel inzet vergen, dat hindert niks. Hè? Je bent verantwoordelijk. Maar in de kracht van die rijke Christus is dat mogelijk. En als dat in de kerk, als dat in de Bijbel, als dat in het geloof niet een werkelijkheid is, mensen, waar kan dat dan nog? En ik denk wel eens in sombere momenten, misschien trekt God zijn handen wel van ons werelddeel af, van ons continent af, omdat wij het als kerken allemaal met elkaar verzondigd hebben. Zodat je ziet dat haat en nijd en verbrokenheid en verbrokkeling toeneemt. Mensen, laten we op de knieën komen. En deze beden bidden. En dan ook als een testcase. Vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven onze schuldenaren. Kan toch niet anders. Als je dat getuigenis van vergeving door Christus in je leven bevindt. Prachtig woord hier. Hè? Dat het ons totale voorneemt. Dat is het nieuwe DNA. het DNA dat de Heilige Geest uit die rijke Christus in die arme zondaar legt. Dat we dat DNA in ons bevinden om ook onze naaste van harte, dus het is geen Bijbeltaal, maar het is wel naar de Bijbel gezegd, van harte te vergeven. En dat is voor jezelf goed. Dat is voor je persoonlijk geloofsleven heilzaam. Dat is voor de samenleving goed. Maar dat is ook naar God toe roeping en opdracht. Mensen, dat is huiswerk. Dat moet je blijvend maken. Wonderlijk, hè, dat de Heer Jezus het zijn volk leert. Het zijn toch kinderen van God. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn. Waar dat gezien mag worden, en het wordt gezien, gelukkig ook in onze gemeente, daar wordt het nieuw. Een nieuwheid die niet maar bij 2017 alleen past. Maar dat is de nieuwheid van boven, van het nieuwe Jeruzalem. Dat is de nieuwheid die eigen zal zijn aan het nieuwe Jeruzalem, aan de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. En eigenlijk zijn christenen mensen die vanuit die toekomst denken en leven. Als u daar niet bij hoort, of als je een schijnchristen bent, dan wacht de eeuwige gevangenis. Jezus zegt het zelf in de gelijkenis. Niet om bang te maken, maar om als een verloren zoon, als een verloren dochter, naar de Vader te vluchten en veilig te schuilen. En waar u het mag kennen in beginsel. Oh, daar blijft altijd verdriet over het tekort. Maar ook verwondering en dankbaarheid over de volheid en het vooruitzicht. Dat Hij ons al voor is, kinderen van de Heere, die er het geheim van is. En dat Hij niet zal rusten totdat ook de laatste binnengekomen is. Hier, bezongen door een dankbare christen en straks grootgemaakte Christus in volmaaktheid, die het zegt en die het doet. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren in de hemel, hoog boven ons, wij willen u hartelijk erkennen voor de openbaring van uw woord, dat u die God bent die de zonde straft, maar eerder aan uw zoon dan aan uw volk, en dat u ze maakt tot kinderen in de weg van terugkeer naar u. En als dat gebeurd is, dan is er een nieuw leven, een leven van vergeving en vernieuwing, en van gunning ook aan andere mensen. Dan worden verhoudingen hersteld en levens vernieuwd, uw eer bedoeld en uw gebod gehoorzaamd. Wat een zegen voor wie het mag kennen. Alleen zo iemand slaat zich nooit zelf op de borst, want er blijft altijd nog zoveel te leren. Wat een wonder dat dan die overste leidsman en voleinder van het geloof altijd bereid is om instructies te geven op de pelgrimstocht richting de toekomst van het nieuwe leven. Wij bidden, Heren, of u al uw volk en kinderen, de kleine en de grote, in de genade wilt meenemen op die weg, in de bruidskleding, dat wil zeggen de uitstraling van dat wonder van vernieuwing van het leven, en zodat het ook aanstekelijk zou werken naar andere mensen toe. En schijnchristenen of mensen die er nog buiten staan, Heren, wilt u ze eraan ontdekken en brengen tot de kern, trekken binnen de lichtkring van uw genade, die u groot maakt en u kent, en die onze samenleving ook zo nodig heeft om te weten dat er een God is die heerst, die leeft en die ook zijn vonnis geeft. O Heer, het zou toch erg zijn als het voor eeuwig te laat is, dat u ons moet afwijzen omdat we geweigerd hebben dat u koning over ons zou zijn. En wat een zegen als we die voorbeden van het gebed en de voorbidder zelf van dat volmaakte gebed hebben nodig gekregen. En zo vergeving van schuld ontvangen. We bidden voor mensen in de gemeente die daarmee tobben, Heren. Wees er nabij. En geef maar een aanhoudend leven aan de troon van uw genade. En dat we ook in de oefening van het geloof mogen ervaren dat je het zeker kunt weten dat je schuld verzoend is. En dat het leven vernieuwd is. We willen het ook aan onze jeugd leren. Er zijn ook jonge mensen die daar uit dat wonder mogen leven. En daar willen we u hartelijk voor danken. Heren, als er misschien ook relaties zijn die verbroken liggen doordat we in onmin met elkaar leven, wilt u dan ook daaraan werken en dat we ook onze verantwoordelijkheid daarin mogen verstaan, zodat dat opgelost wordt in de verlossing door de Heere zelf. En dat heeft ook een heel praktische kant in het dagelijkse leven. Wij bidden voor mensen die misschien in de schuldsanering zitten, ook in de letterlijke zin van het woord, en die een schuldhulpmaatje toegewezen gekregen hebben. Fijn dat dat ook in onze gemeente mensen daarin willen uitgaan om anderen daarin te helpen, om zo zonder schulden te kunnen leven en onszelf in een menswaardig leven te kunnen bedruipen. Maar mag het ook dieper zijn, Heren, die schuldsanering tussen u en ons hart. Als we daar nog aan voorbij leven, als we dat niet kennen, of als we niet weten hoe dat moet, wilt u ons daarin bijstaan en mensen op ons weg brengen die aanwijzingen kunnen geven naar deze levende Heren toe, die het geheim is van deze diepe bede. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Gedenk ons als gemeente, Heren, nu we deze nieuwjaarsdag gaan afsluiten weer en de eerste week van het nieuwe jaar ingegaan zijn. Gedenk ons allen, ook de kinderen als ze nog vakantie van school hebben, als er nog geen catechisatie is. Wil ons allen bewaren. En dat er ook oog mag zijn voor de naaste, dichtbij en verder weg. Gedenk ons ook in onze gaven die we mogen offeren. En zegent u ons ook met die genade dat we de Heere Jezus, die het geheim is van een nieuw leven, uit de hemelen zouden terugverwachten. Met het nieuwe Jeruzalem. Zodat in eenmaal alle leed en ellende, alles wat uit de zonde is of daardoor bepaald wordt, achterblijft. En alles inderdaad zo nieuw wordt, zoals u het gezegd hebt, dat we ook het gebed om schuldvergeving niet meer hoeven te bidden. Heren, mogen we in onze tijd daar iets van laten zien. We danken u voor deze zondag, bidden om uw blijvende ontferming. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil en zegen het goede. Dat vragen we uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij willen tenslotte nog zingen uit de berijming van het Onze Vader. Het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. Wie onzer zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleden. Wij schelden kwijt die ons misdeden. De berijming van het Onze Vader, het zesde en het tiende couplet na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.